Laat ik beginnen met te zeggen, ik ben blij dat de meesten van jullie zijn teruggekomen na de pauze. Zo kan je het ook opvatten wat ik bedoel. Maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, hè, ik kan niet in jullie hart kijken. Ik kan niet weten hoe jullie hierover denken. Wat jullie denken dat ik jullie probeer te zeggen. Ik bedoel jullie helemaal niet af te brengen van een bepaalde verwachting. Ik denk dat het heel gezond is en dat het heel goed is. En ik denk ook dat het heel bijbels is. Om een actieve verwachting te hebben. Om Jezus elk moment terug te verwachten. En ik denk in die zin dat het helemaal niet verkeerd is om te geloven dat wij in de tijd van het einde leven. Als je mij vraagt, ik ben te veel wetenschapper om te zeggen, ja, ik weet het zeker of ja, ik geloof het. Maar ik geloof het best. Ik ben dus te veel wetenschapper. Ik zal altijd zeggen, ik zie het wel. Eerst zien dan geloven. Maar ik wil het heel graag geloven. En ik denk dat het ook heel plausibel is. Als je begrijpt nu wat ik bedoel. Maar, ik zal heel eerlijk zeggen, en daar komen we misschien zo nog op. Die Bijbelse profetieën die nu om ons heen vervuld worden. Ik hoor dat ook wel eens noemen, maar ik zie dat nog niet. En ik ben dus ook heel benieuwd, mensen die daar ja in hebben gevuld. We hoeven het daar nu niet over te hebben. Ik ben heel benieuwd welke dan. Ik vraag me dat serieus af. Want ik zou het heel graag willen weten. Welke worden er op dit moment vervuld? Want dat zou inderdaad een echte aanwijzing zijn. Dat we tegen de tijd van het einde leven. Het volk Israël dat terug is in het land. Maar ik ken ook mensen die dat niet zien als vervulling van een Bijbelse profetie. En die zeggen dat is nog niet de vervulling van die Bijbelse profetie. Dus er blijft altijd discussie op die manier. Maar het is een goeie. Wat ik eigenlijk wil doen is nu een ander schema. Oh, jij wil nog wat zeggen, Hans?
Wat bedoel je dan? Ik zie dat niet zo. Wat lijken die mensen dan? Dat je zegt, Israël is er nu.
Nou, die zien niet in de staat Israël die nu is ontstaan. Die zien daar nog niet de vervulling van.
Nee.
Dat de Joden en de Israëlieten naar het land zullen terugkeren. Dat zal pas gebeuren als Jezus terugkomt.
En die mensen die zien dit Israël niet als
Gods Israël. En dit Israël niet als
Gods
Israël.
Dus die geloven dat er nog...
Ja, maar ik wilde verder ook geen discussiepunt van maken. Ik wilde dit gewoon benoemen hoe ik er tegenaan kijk. En daarbij zeggen dat het oké is als je er anders over denkt. Ik probeer helemaal niet te zeggen hoe je erover moet denken. Dat mag je lekker zelf weten. Ik wil er gewoon over praten. Dat er een gesprek over mogelijk is. En in die zin wil ik nu een ander schemaatje tekenen. Want ik heb net die 7 dagen getekend. Maar er is ook een ander schema van de wereldgeschiedenis dat wij wel kennen. En dat verdeelt 1, 2, 3. De hele geschiedenis, Gods plan, in 5 tijdperken. Ik hoor het woord al. Komt dat bekend voor? 5 aionen. Omdat de Bijbel spreekt over voor-Ionische tijden. Omdat de Bijbel spreekt over, in prediken geloof ik, over de Ionen voor ons. De tijden voor ons, de tijdperken voor ons. Omdat de Bijbel spreekt over de huidige Ion. En dat is dan de derde. En die betekent het kruis, daar in het midden. Dat is dan het tegenwoordige tijdperk waarin wij zitten. En omdat de Bijbel spreekt over de huidige aion en de toekomstige aion. Dit kun je ook bijvoorbeeld allemaal lezen in de Efezebrief. Dus dit is dan de toekomstige aion. En daaraan wordt gekoppeld het 1000-jarige rijk. En de Bijbel spreekt over de toekomende aionen. Dus dat zijn er minstens 2. En dan ook over de aion der aionen. Dus de top aion. De laatste aion. En dat zou dan deze zijn. En dat wordt dan gelijkgesteld met het... de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Klinkt bekend?
Ja.
Ja? Dus dit is een manier om over de geschiedenis, Gods plan, Gods plan der aionen, staat er ook in de Efezebrief, om daarover na te denken, om dat zo in te delen. Je ziet daar al in dat De Bijbel zegt niet letterlijk dat er twee aionen zijn voor onze aion. Er wordt gesproken over de aionen voor ons. Dus het is een beetje interpretatie dat dit er twee zijn. Er wordt ook gesproken over de toekomende aionen. Het is een beetje interpretatie dat dat er twee zijn. En dat er dus in totaal vijf aionen zijn. Ik zeg het er maar bij. En dan eigenlijk is dit het interessante punt. Hè? Die overgang van de derde aion naar de vierde aion. Want dit is dan volgens deze eindtijdschema's de tijd waarin wij nu leven. En dat kan je ook verder uitsplitsen. Daar wilde ik nog wel één ding bij zeggen hier natuurlijk. Het idee is hierbij dat na deze aionen, dat is het punt waarop God alles in allen is. Dat is 1 Korinthe 15 vers 28 uit mijn hoofd. God alles in allen. Daarvoor heb je natuurlijk, dit is de derde aion, heb je hier Jezus' wederkomst. Hier 1000-jarig rijk. Hier heb je dus ook het koninkrijk voor Israël volgens dit idee. En dan heb je na die 1000 jaar, dat staat in Openbaring 20:21, heb je hier de grote witte troon. De grote witte troon is, hè, als Johannes dus ziet, dan ziet hij God op de troon zitten. En dan komen alle overgebleven mensen. Want hier, bij Jezus' komst, heb je ook de eerste opstanding. Waarover Paulus spreekt in 1 Korinthe 15 ook. En ook waarover Johannes spreekt in Openbaring 20:21. En dan is de vraag altijd, is die eerste opstanding voor de gemeente waar Paulus over spreekt, is dat hetzelfde als de eerste opstanding als waar Johannes over spreekt in Openbaring 20, wil ik verder niet over hebben. En dan heb je hier eigenlijk de volgende opstanding voor die grote witte troon. Als Johannes alle doden ziet die dan voor die troon staan en die worden geoordeeld naar of hun naam in het boek des levens staat. En die worden geoordeeld op basis van hun daden. En degenen die dan niet in het boek staan, die worden geworpen in de poel des vuurs, de tweede dood. En het traditionele idee bij ons is altijd dat je hier dus de tweede dood hebt. Maar dat Paulus die zegt, uiteindelijk zal de laatste vijand de dood onttroond worden. Dus uiteindelijk zal die tweede dood ook onttroond worden. En God zal zijn alles in allen, dat is dan helemaal aan het einde. Ja? En dan die overgang van die derde naar die vierde aion, die is interessant, want dat is een moment dat Jezus terugkomt. Ja, moet ik... Jezus komt terug. Komst. We hebben daar gisteren van gelezen. Zachariah 14, hè, waarin staat dat God, Jehovah, maar daarin lezen wij dus Jezus, zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Net als dat hij ten hemel is gevaren, zal hij ook weer terugkomen. Dit wordt dan ook wel Jezus' komst voor Israël genoemd. En ergens, en daar zagen we ook net bij die vragen, over dat daar de meningen verschillend over zijn, en dat heel veel mensen het ook gewoon niet weten, ergens vindt ook de opname van de gemeente plaats. Sommige mensen zeggen, sommige Bijbeluitleggers zeggen, nou, dit is 3,5 jaar voordat Jezus komt. Sommigen zeggen, dit is 7 jaar voordat Jezus komt. En dit heeft te maken met dat, hè, in Daniël wordt gesproken over jaarweken. En het idee is dan dat er nog 1 jaarweek, nog 1 periode van 7 jaar overblijft voordat Jezus terugkomt. En dan heb je die laatste periode van 7 jaar voor zijn komst. En ergens in die 7 jaar wordt de gemeente opgenomen. Sommige mensen lezen in Openbaring 12, daar wordt gesproken over een vrouw die een kind paart. Dat kind wordt weggegrist naar God. Die lezen daarin de opname van de gemeente. En die leiden daar bijvoorbeeld uit af dat het 3,5 jaar is voor zijn komst. Of bij Paulus staat bijvoorbeeld dat wij worden geborgen voor de toorn, voor de toekomende toorn. En die toorn van God die vindt dan plaats in die laatste 3,5 jaar. En wij worden geborgen voor die toorn. Dus voor die tijd worden wij opgenomen, naar Jezus gebracht. En dan zou Jezus dus eigenlijk ook al eerder komen. Herkennen jullie dit?
Ja.
En sommige mensen, geloven dat als Jezus terugkomt, zijn parousia, zijn komst, zijn aanwezigheid, dat dat gewoon het moment is van de opname. Ik noem het maar.
Maar hij komt met zijn heiligen, dus we moeten dan toch al weg zijn.
Ja. Hij komt met zijn heiligen, dus hij komt met ons. Ja. Met de gelovigen. Ja. Dus er zijn mensen die zeggen, dan is de opname, en dan als hij komt voor zijn volk, zichtbaar voor alle volken op aarde, en zijn voeten zet op de olijfberg, dan komt hij met zijn heiligen, met zijn volk. Ja, dat kan. Ik noem het maar om te laten zien, om te illustreren dat wij heel erg gewend zijn om in dit soort schemaatjes te denken. En ook daar is op zich niks mis mee, die schemaatjes zijn heel handig. Om erover na te denken, om het ook te begrijpen hoe het ongeveer zit. Je kan je afvragen, wat Mirjam ook net zei, of het heel belangrijk is. Ik denk van niet. Ik denk dat het vooral leuk is om over na te denken. Leuk is om met elkaar over te praten.
Hannes, even. Er zijn ook mensen die geloven dan juist wel dat het tegelijkertijd is omdat zij de Heer tegemoet gaan in de lucht en dan gelijk. Hè? Dan denk je,
ja.
Dat het daar niet per se lang daarvoor hoeft te zijn. Hè?
Nee, dat hoeft niet.
We zien dat dan als één iets en we gaan de Heer tegemoet en dan gaan we,
ja.
Alsof je mensen binnenhaalt.
Ja. Er zijn gewoon verschillende ideeën over. Maar wat ik dus ook al probeer aan te geven aan dat er verschillend over gedacht wordt, is dat je er verschillend over kan denken. En dat het allemaal een kwestie is van interpretatie. Zelfs deze vijf aionen, het is een kwestie van interpretatie. Je kan het erin lezen, zeker, maar het hoeft niet. Je kan ook meerdere aionen bedenken. Het maakt ook niet uit, het is maar een manier om erover te denken. En daarbij is het voor mij dan ook weer de interessante vraag, hoe dacht Paulus erover? Dacht Paulus ook in dit soort schema's? En daarom wil ik gewoon twee teksten met jullie lezen. Een tekst die ik al eerder heb genoemd deze week, maar die ik nu wel met jullie zou willen lezen, dat is Romeinen 2. Want we hebben het eerder al gehad over dat Paulus uitkijkt naar een dag, hè? Paulus zegt nergens een van deze dingen letterlijk. Maar hij spreekt zich over een dag als een soort richtpunt, als een soort eindpunt. De dag van Christus, de dag des Heren. En daar refereert hij ook een soort van aan in Romeinen 2. En dan moet je een beetje begrijpen hoe Paulus ook zijn brief schrijft, hoe hij beargumenteert. Hij gebruikt eigenlijk, dat wordt in het Engels een strawman genoemd. Hij gebruikt eigenlijk een fictieve opponent tegen wie hij aan het argumenteren is. Dat is zijn manier van schrijven. En die spreekt hij dus ook aan in dit stuk. En u, wie u ook bent, met uw oordeel al klaar. U bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. Want de dingen die u veroordeelt, doet u zelf ook. We weten dat God hen die dergelijke dingen doet, terecht veroordeelt. Dacht u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? Of veracht u zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid? En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u de straf op de dag van Gods toorn, wanneer hij zijn rechtvaardig vonnis velt, alleen maar zwaarder. God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan wie met volharding het goede doet, wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. Iedereen die het slechte doet, wacht leed en ellende. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Maar iedereen die het goede doet, wacht glorie, eer en vrede. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Want God maakt geen onderscheid. Heb je het goed gelezen? Dit is eigenlijk een stukje, als je het mij vraagt, als je binnen dit soort schema's denkt, of je denkt zelfs binnen het hele idee dat wij hebben van het evangelie, waar je eigenlijk weinig mee kan. Want hij zegt, u maakt de straf op de dag van Gods toorn, wanneer hij zijn rechtvaardig vonnis velt, alleen maar zwaarder. Waar heeft hij het over? De dag van Gods toorn.
Dat is de grote verdrukking.
De grote verdrukking, zeg jij?
Ja, dat is de oorlog.
God beloont ieder mens naar zijn daden. Gaat hij tijdens de grote verdrukking ieder mens naar zijn daden belonen?
Nee.
Nee, voor de witte troon.
Voor de grote witte troon. Ja, ja, maar ik zeg dit niet om jou nu terecht te wijzen. Ik bedoel alleen maar te zeggen. Paulus, als Paulus zo'n schema zou hanteren, dan zou hij misschien wel zeggen, wacht maar, voor de grote witte troon zal God iedereen naar zijn... Of dan zou hij zeggen, wacht maar, Gods toorn komt straks tijdens de grote verdrukking. Maar het punt is meer, Paulus denkt helemaal niet in dit soort schema's. Paulus ziet een soort eindpunt. De dag van Gods toorn, we hebben gisteren ook gelezen, gisteren, over de dag des Heren, de dag van Christus. Paulus definieert dat heel best vaag. Toch?
Ja.
Hij noemt dat gewoon een dag, een moment, zonder te definiëren wanneer het precies plaatsvindt. Nou, waarom zeg ik dit nou? Omdat dat eigenlijk, denk ik, gewoon laat zien dat voor Paulus het niet zo belangrijk is, al deze dingen. Als het belangrijk zou zijn, zou hij het wel helemaal uitleggen, toch? Maar het is niet zo belangrijk. En dus is het oké om hierover na te denken, maar het is ook oké om daarover te verschillen. Om dat verschillen te lezen, want voor Paulus is dat helemaal geen punt. We kunnen ook bijvoorbeeld lezen in Romeinen 14. Vers 10. Laten we vanaf vers 8 lezen. En dit is in midden in het betoog van Paulus, waarin hij het heeft over hoe we met elkaar zouden moeten omgaan. De een vindt dit belangrijk, de ander vindt dat belangrijk. Sommige mensen zijn sterk in het geloof, sommige mensen zijn wat zwakker. Hij zegt eigenlijk, aanvaard elkaar. En daar gaat het over. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn van de Heer. Dus beoordeel elkaar ook niet. Immers, Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? We allen zullen voor Gods rechterstoel komen te staan. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal dus over zichzelf verantwoording tegenover God moeten afleggen. En hierbij is dus weer de vraag, over welk moment heeft Paulus het nou? We allen moeten voor de rechterstoel van God komen. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ik heb nog één ding niet in het schema getekend. En dat is dat vaak wordt voorgesteld dat hier dan ook, als Jezus is teruggekomen en wij hem tegemoet gaan, dat daar ook het moment van de Bema is. De rechterstoel van God. Spreekt Paulus over dat moment? Of kun je dat hieruit afleiden? Of is het die grote witte troon? Is dat de rechterstoel van God? Of is het het moment dat alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden? Maar dat is dan pas. Snap je? Het is allemaal waar. Ik zeg niet dat het niet waar is. Maar Paulus is hier niet mee bezig. Die is niet aan het denken, oh dat zal dan gebeuren, dat zal dan gebeuren, dat zal dan gebeuren. Er is gewoon een moment waarop wij voor God zullen staan. En waarop we allemaal zullen mogen, moeten verantwoorden wat we hebben gedaan in het leven. En we zullen allemaal, net als alle mensen, onze knieën buigen voor God. Dat is wat voor Paulus belangrijk is.
Maar Han, ik lees in die twee stukken eigenlijk ook dat we allemaal niet... We doen allemaal ons best, maar we maken allemaal fouten. Dus eigenlijk worden we
dadelijk
allemaal geoordeeld.
Onze daden worden in die zin allemaal veroordeeld. Het is de vraag of jij zelf daardoor veroordeeld zal worden. En voor gelovigen geldt natuurlijk nee. Jij wordt niet uiteindelijk veroordeeld om jouw daden, want God ziet jou aan in Christus. Ja, als je dat bedoelt.
Ja, ja, ja. Ja. Maar als je gewoon seks zo leeft, dan denk je, nou ja, forget it. We
halen
allemaal lekker
die
tweede
dood
in.
Lekker die tweede
dood in. Nou ja, begrijp wat ik bedoel.
Ja, ja.
En zo ook kun je hè, de bekende tekst uit 1 Korinthe 15, waarin wordt gesproken over het moment dat God zal zijn alles in allen. Daar heeft Paulus het ook over, de levendmaking. En dan zegt hij ook, ieder in zijn eigen rangorde. Hè? Christus als eersteling, dat is dan. Vervolgens zij die van Christus zijn bij zijn komst, slaat hij even 2000 jaar over. En daarna het einde, of vervolgens het einde, slaat hij even 2 aionen over, volgens dit schema. En Paulus noemt dat allemaal in één adem. Alsof dat allemaal eigenlijk een soort van bijna maar één moment is. Oftewel, voor Paulus zijn die schema's gewoon wat minder belangrijk. Nou ja, het punt is gewoon dat dit leuk is. Leuk is om over na te denken, maar laten we er vooral niet, en dat doen we ook niet hier, laten we er vooral geen groot punt van verschil van maken, waardoor er scheiding komt tussen mensen. En in die zin is het denk ik ook, als je dus nadenkt over onze eindtijdverwachting, zitten we nu tegen de tijd van het einde, ook leuk om als laatste nog naar 2 Thessalonicenzen te gaan. Want als je nadenkt over of we misschien in de tijd van het einde leven, of we vlak voor de komst van Jezus staan, en hoe je daar dan mee om zou moeten gaan, hoe je er dan mee in je leven mee om zou moeten gaan, of je er iets zou moeten veranderen in je leven, is het goed om die brief te lezen, want die brief is ook geschreven aan een gemeente die daar heel erg mee bezig was. We hebben net al gelezen in 1 Thessalonicenzen 4, dat op dat moment Paulus zelf ook verwacht dat Jezus elk moment kan komen. Hij schrijft over wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren. En dat was in die gemeente ook heel erg zo. Thijs heeft daar ook een aantal weken geleden een preek over gegeven. Waarin hij ook heeft verteld dat Paulus bij die gemeente in Thessaloniki kwam. Daar kwam hij eigenlijk nadat hij in Filippi was geweest. Kwam hij in Thessalonica. Daar heeft hij maar 3 weekjes heeft hij het evangelie verkondigd. Op Sabbat heeft hij het uitgelegd in de synagoge. En toen werd de situatie eigenlijk al zo onhoudbaar vanwege Joden die jaloers waren. We hebben vanochtend in de stille tijd ook gelezen dat dat ook in andere steden gebeurde. Joden die jaloers worden, vooral omdat er grote groepen niet-Joden de boodschap van Paulus erg interessant vinden. En de situatie wordt zo onhoudbaar dat Paulus al heel snel uit die stad moet vluchten. Dan gaat Paulus, reist hij helemaal naar beneden, naar Athene en ook later naar Korinthe. En daar maakt hij zich eigenlijk heel erg druk om die mensen daar. Hij stuurt Timotheus ook naar ze toe om te kijken hoe het gaat. Want hij is daar maar kort geweest en hij merkt dat die mensen die daar zijn evangelie geloven, heel veel weerstand ondervinden. En blijkbaar heeft hij tegen die mensen verteld dat de komst van Jezus op het punt staat te komen. Want dat geloven die mensen echt dat dat gebeurt. Maar het probleem is dat een aantal van die mensen overlijdt. En ze snappen dat dus niet. Hoe kan dat nou? Paulus zegt dat Jezus komt. Maar in de tussentijd zijn er nu mensen overleden. En dat is ook een van de redenen waarom hij dan die 1 Thessalonicenzen brief schrijft. Vanwege het stuk wat we net hebben gelezen. Om uit te leggen aan die mensen. Het maakt niet uit. We zullen de ontslapenden, zullen wij niet voortgaan. Ze zullen samen met ons, tegelijk zullen we de Heer tegemoet gaan. Dat is dat bekende stuk wat we net hebben gelezen. En dan schrijft hij zijn 2e brief aan Thessalonicenzen. Schrijft hij ook, omdat zij heel erg actief het idee hadden, Jezus staat op het punt terug te komen. En dan gaan we lezen vanaf 2 Thessalonicenzen 1. Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus, waarbij we met hem worden verenigd. Over de komst, de parousia, zijn aanwezigheid en onze vereniging met hem, noemt hij eigenlijk in één adem. Zeggen we u, verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer al is aangebroken. Verbindt hij die komst weer met de dag van de Heer dus. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens is verschenen. De mens die gedoemd is verloren te gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen om in Gods tempel plaats te nemen, op de troon en zich voor te doen als God zelf. Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Dan weet u ook wat hem nog weerhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel het in verborgene, de wetteloosheid, nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. En alle die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden, want ze hebben de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft, maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld. Best harde woorden. Daar ging ook de predikatie van Thijs toen over. En hij legde dat uit als Paulus had een actieve eindtijdsverwachting. Ze stonden op het punt dat alles kon gaan gebeuren. En dan was het ook zaak om hard te zijn. Dan is het ook, hoe moet je dat zeggen? De juiste keuze maken. Anders hoor je er niet bij, om het maar even zo sec te zeggen. En daarom is Paulus ook zo hard. En waarom lees ik dit nou? Want als je, dit is een heel interessant stukje, denk ik. Als je denkt, als we denken dat we 2000 jaar na Christus, vlak voor de tijd van zijn terugkomst komen, wat leert dit stukje ons dan eigenlijk? Zouden we dan al kunnen verwachten dat het morgen kan gebeuren? Of zouden er eerst dingen moeten gebeuren voordat het zover is?
Zou eerst dingen moeten gebeuren? Ja, ik denk.
Jij denkt dingen moeten gebeuren, niks moet er gebeuren. He, hij zegt tegen die Thessalonicenzen, verlies niet. Als hij het heeft over de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, verlies niet meteen uw verstand. Laat u door niemand misleiden. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens is verschenen. Kun je hierin lezen dat de opname of Jezus komst, afhankelijk van of je dat samen pas plaatsvindt nadat de mens van de wetteloosheid is verschenen? Die zichzelf in Gods tempel zet. In de tijd dat Paulus dit schreef, dit was in de jaren 40 van de eerste eeuw van Christus, was er een tempel. Die is er nu niet.
Nee.
Moet er eerst weer een tempel komen? Ja. Ik wil graag antwoorden van jullie. Hè? Ja.
Ik ben zich de draagzijde.
Ik zeg nee.
Nee? Ik denk dat het wel
dan. In ieder geval, als je het in die tijd terug verplaatst, hè, ze hadden een actieve verwachting. Paulus verwachtte, wij gaan het meemaken. Wij levenden die achterblijven tot zijn komst. Maar in ieder geval lees ik hierin dat Paulus niet dacht dat het elk moment kon plaatsvinden. Hij dacht wel degelijk, maar eerst moeten er nog een aantal dingen gebeuren. Eerst zal een mens van wetteloosheid zich openbaren. Die zal zich eerst in de tempel zetten. En dan zal Jezus pas terugkomen, zegt hij toch? Nou ja, op basis hiervan denken dus sommige uitleggers dat eerst een tempel gebouwd gaat worden in Jeruzalem. En dan zullen deze dingen gebeuren. Wat zeg je? Hout uit Libanon nodig.
Ja.
Ja, zeker.
Paulus wist ook wat er moest gebeuren voordat Jezus terugkwam. Nee, ja, dat zegt hij hier eigenlijk ook. Dat is mijn punt ook.
Bizar dat Paulus opzegt, het is er bijna. Dus alles wat we weten, dat wij nu op basis van de brief van Paulus zeggen, het is er bijna.
Ja.
Die brief is echt waanzinnig goed geschreven. Er is zoveel ruimte voor interpretatie op.
Er zijn geen bewijzen van, weet ik, duizend jaar geleden, dat mensen toen ook hiermee bezig waren. Dat ze toen ook geschreven zijn.
Nou, Paulus was er dus heel erg mee bezig.
En nee, 1000 jaar. Nee, dat is 2000 jaar geleden, maar 1000 jaar geleden keerde
monniken?
Ja.
Ja, vast, maar ik ben daar geen expert over. Maar ja, je leest wel dat een eindtijdverwachting is van alle tijden.
Nee.
Maar wij zijn de tempel van de leven.
Nou, zo kan je het ook opvatten. Soms wordt het natuurlijk opgevat dat Paulus het niet heeft over een letterlijke tempel. Maar hij zegt ook ergens dat wij de tempel van God zijn. Maar ja, dan zou het dus de mens van wetteloosheid. Nou, daar wordt vaak de antichrist in gelezen. Een persoon die tegen God is, maar die vele tekenen doet, zoals hier ook staat. Maar die zouden zich dan zetten in de tempel, in de gemeente, in de kerk.
Ja, of het is geen persoon, het is een uitgekomen.
Ja.
Dus zo qua afstanden, doe zo qua je
natuurlijk af. Nou, maar dat is het punt ook, een beetje. Ja. Ja, of het is het hoofd van de katholieke kerk die zich op die manier in de tempel van God heeft geplaatst. Er zijn allerlei interpretaties.
Ik zou dus zeggen dat op een gegeven moment van allen in Azië hebben mij verlaten. Maar werd het wetteloos of
niet?
Ja. En er zit hier ook nog een interessant stuk in deze tekst. Hè? Want er staat ook dat die mens van de wetteloosheid... Hoe zegt hij? Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Nou, hoe interessant is dat om te weten wat Paulus dan allemaal heeft verteld toen hij bij hem was? Want dat weten wij niet, want hij schrijft het niet op in zijn brief. Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt, hè? Wat die mens van de wetteloosheid nog tegenhoudt. En dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Degene die hem tegenhoudt moet eerst verdwijnen. En de uitleg die we kennen is, dat is de gemeente. En als de gemeente wordt opgenomen, dan houdt de gemeente hem niet meer tegen. Okay. Dat kan. Maar ook dat is een interpretatie natuurlijk, want het staat er niet. Er staat niet dat het een gemeente is, dat moet je erin willen lezen. En er zijn ook hele goede argumenten te geven waarom het niet de gemeente is.
En wat wel?
Wat wel dan? Dat weet niemand. Dit is gewoon hartstikke cryptisch. Ik heb gisteren nog even met Thijs geappt en die schreef op een gegeven moment tegen mij ook: veel geleerden volgen de uitleg van Augustinus voor dit vers, die geschreven heeft: I frankly confess that the meaning of this completely escapes me. Augustinus schreef: ik snap er niks van. Ik weet niet wat het betekent. En eigenlijk, als je heel eerlijk bent, we weten het ook gewoon niet. Je kan er de gemeente in lezen, maar we weten niet wat het betekent. Eigenlijk is het gewoon heel onduidelijk wat Paulus hier schrijft.
Nou, ik vind het niet onduidelijk. Maar het is nou ook zo. Als Christen tegen de regering ingaan, en ik doe ons best, dan ga ik weg van die jongen. En dit is zo. Hier staat het van in weer houden. Nou, als die er weg is, dan kan je
weer
eens
wat anders
zijn.
Ja.
Dat is logisch.
Ja. Jij vindt het logisch, maar ik niet. Ja. Maar weet je, dat is oké. Okay. Je mag het erin lezen. Je mag namelijk de Bijbel. God geeft ieder zijn geloof. En we staan allemaal straks voor God. En we mogen aan God vertellen waarom we dingen op een bepaalde manier hebben gedaan. Waarom we dingen op een bepaalde manier hebben geloofd. En misschien blijkt dan dat jij gelijk hebt. Ja, dat kan.
Maar Han, je hebt lekker veel verwarring gezaaid. Maar één ding is zeker: Jezus komt terug. We staan nooit voor God. En God komt tot z'n toe met ons allemaal.
Ja.
Dat zijn de drie dingen waar alle mensen het over eens zijn.
Ja, mijn bedoeling was niet om verwarring te verzaaien. Mijn bedoeling is om te zeggen dat deze details er niet toe doen. Die zijn leuk, maar daar mag je over verschillen. Jij wil nog wat zeggen, Hans?
Ja, nou, dat ik het ook geen verwarring vind. Ik vind het juist wel fijn in de gesprekken, omdat uiteindelijk mag je het ook zelf onderzoeken en moet je het ook zelf onderzoeken. En ik vind jouw conclusie inderdaad dat het misschien niet het allerbelangrijkste is voor de bevolking. En ik snap ook dat het voor sommige mensen wel verwarrend kan zijn inderdaad, maar ik ervaar het niet als verwarrend. Ik vind het altijd heel verfrissend. Als je altijd denkt dat ze een rijtje ziet staan en dat wordt verfrissend, waar ze zegt, nou, dit zien we erin, maar dat hoef je niet in te zien. En dat, ik denk, als veel mensen hebben ook altijd behoefte, vroeger al bij de gemeente waar het was, we gaan naar links en we gaan naar rechts en zo zit het.
Nou,
zo eenvoudig ligt het vaak niet.
Ik heb het daarom ook proberen te tekenen. Dit is hoe het uitgelegd wordt door veel mensen. Het is prima als je dat verhelderend vindt. Waar het eigenlijk om gaat, en ik denk dat Paulus, laten we dat als laatste lezen. Paulus zegt dat in Romeinen 13.
Amen.
Ja.
Misschien is het nog wel even mooi om vanaf vers 13 nog even te lezen wat Paulus dan als conclusie trekt voor ons.
Ja.
Want dat is ook eigenlijk waar het om draait.
Ja, 2 Thessalonicenzen 2 vers 13.
Vanaf vers 13. 2 Thessalonicenzen 2.
Ja, dus eigenlijk zegt Paulus tegen die Thessalonicenzen, raak niet, loop niet te hard van stapel. En denk niet dat de dag van de Heer al is aangebroken, want eerst moeten er nog een aantal dingen gebeuren. En dan zegt hij, maar voor u broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eerste uitgekozen om te worden gered door de geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. Maar hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. Tot het einde, wees standvastig broeders en zusters en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift. Mogen onze Heer Jezus Christus en God onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en u sterken in al het goede dat u doet en zegt. Ja. Blijf gewoon.
Sowieso zullen we daar nu in staan.
Ja.
En mogen staan.
Ja. In dat verband wilde ik eigenlijk naar Romeinen 13, want daar gaat hij eigenlijk daar ook op in. Want om terug te komen op de vraag ook van Mirjam, van hem, maakt het dan allemaal uit of je weet wanneer het is, of dat je precies die schema's kent. Wat ik eigenlijk probeerde te doen, ik denk ook wat Thijs in zijn boekje probeert te doen, is te laten zien, het is van alle tijden. Paulus verwachtte al, op elk moment verwachtte hij dat Jezus terug zou kunnen komen. En dat mogen we nu ook gewoon doen. En dat is prima, als we maar niet denken dat we het zeker weten. Want zeker weten doe je het niet. Maar, zelfs als je het niet zeker weet, kan je toch de woorden van Paulus in Romeinen 13 ter harte nemen. Waarin hij zegt dat het al bijna dat moment is. Romeinen 13 vers 11. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde. De dag nadert al. He, als je gelooft dat het bijna zover is, en dat geloven we, want Jezus kan terugkomen. We hebben een actieve verwachting dat hij terugkomt. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als pas bij de dag en ons onthouden van bras- en slempartijen. Ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Ontkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerte. Eigenlijk ligt het in het verlengde wat Paulus dan ook tegen de Thessalonicenzen brief schrijft. Hij zegt eigenlijk, als je gelooft dat Jezus terug gaat komen, dat hij bijna terugkomt, dat de nacht al ver gevonden is, dat de dag nabij is, dat onze redding nabij is, pas je leven daar dan ook op aan. Ga dan ook snel leven alsof dat al zo is. Alsof je al in die dag leeft. Dat zegt hij eigenlijk. En ik denk ook dat dat ook eigenlijk je houding mag zijn. elke dag verwachten dat Jezus spoedig wederkomt. Ook al duurt het al 2000 jaar en je leven daarop aanpassen. Heeft er verder nog iemand een opmerking daarover? Dit is eigenlijk alles wat ik wilde behandelen.
Ik wil nog iets van toen van die opname vertellen.
Ja?
Eigen leven, dat is heel kort. Want toen de tijd belde een moeder van een vriend van mij op. En haar zoon was op reis en ze wist niet waar haar zoon was. En toen werd ik opgebeld door iemand die atheïstisch is en die vroeg aan mij, is de opname al geweest? En toen zei ik, nee hoor, want je hebt mij aan het doen.
Ja, die is mooi.
Ik ben blij dat ik dit even mede kon lezen.
Ja, dus je moet naar jou kijken of het al gelezen is.
Ja, ja, ik ben blij dat ik niet als een ontzettend lezen. Toen werkt het. Toen werkt het.
En ik was weer onderzegd. Er was iemand die belde in Londen. Dat was heel groot, ik kon hem niet bereiken. En dat ze toen zeggen, zou ik ook naar nog eens verwijzen.
Ja. Ja, ik heb die gedachte ook wel eens gehad hoor. Dat je beneden kwam uit je bed, ja, dat er niemand thuis was. Dat je dacht van. Ja. Zullen we het hierbij laten? Zal ik afsluiten met gebed? We danken u, grote God, voor de verwachting die u geeft. Dat we uw Zoon uit de hemel mogen verwachten. Dat we mogen weten dat als hij terugkomt, dat hij dan alle dingen nieuw gaat maken. Dat hij uw volk zal herstellen. Dat uw volk weer een centrale plek krijgt in deze wereld. Niet meer veracht is, zoals het nu veracht is. Dat uw Zoon zal laten zien hoe rechtvaardig koning heerst. Dat hij uw recht herstelt op aarde. Dat dan alle volken zullen leren om hun wapens om te smeden tot ploegscharen. Dat er dan vrede zal zijn. We weten ook dat dat zal gaan in verschillende fases. En dat uiteindelijk u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. Waarop gerechtigheid woont. Dat u dan bij de mensen zal wonen. Ook bij ons. En dat is echt geweldig om te weten. Het is geweldig om te weten dat dit leven niet vergeefs is. Dat als we doodgaan, dat dat niet het einde is, maar dat er opstanding is en dat u onvergankelijk leven aan het licht hebt gebracht door de dood te overwinnen. Ik loof u daarom, ik dank u daarvoor. In Jezus' naam, amen.
Amen.